Welkom op mijn kanaal Ongedeeld. En dit keer gaan we het even kort hebben over twee verschillende boeken. Het eerste boek, Of-Of, van Kierkegaard. En het hieropvolgende boek, De ziekte tot de dood, ook van Kierkegaard. Het eerste boek heb ik mogen lezen met een paar vrienden van me. We waren benieuwd naar het boek. We waren ook benieuwd naar de filosofie van Kierkegaard. En daarom hebben we die gelezen. De tweede heb ik zelf als vervolg erop gelezen, omdat ik nog iets meer diepgang wilde op de filosofie van Kierkegaard. Voordat we verder gaan, wil ik eerst aangeven dat waar je dit ook luistert, of dit nou op YouTube is of tegenwoordig op Spotify of op een andere podcast, bedankt en wil je me helpen? Deel dan de video, deel de podcast, geef een reactie, want dat is altijd ontzettend leuk om te horen. En daarbij vergeet ook niet af en toe op de website te kijken, want ik werk daar alle podcasts en video's volledig uit. Goed, Kierkegaard. Het is een existentialistische filosoof en daarmee ook een existentialistische schrijver. En wat het inhoudt is dat hij zich focust op de zijnsvraag. Hij kijkt naar de vraag waarom we hier zijn, wat we hier doen en probeert dit op een bepaalde manier te ontcijferen. En Kierkegaard is dan in het specifiek een christelijke existentialist. In de zin dat hij uiteindelijk uitgaat van een christelijk standpunt, een christelijke gedachtegang en ook de verlossing vindt bij God, om het even heel kort te benoemen. En in het eerste boek, Of-Of, start Kierkegaard met een hele uiteenzetting van de drie verschillende stadia's die hij in zijn hele filosofie dominant heeft lopen. Kierkegaard is namelijk van mening dat er in principe binnen het leven drie verschillende stadia's zijn. Dat is het esthetische leven, het ethische leven en het religieuze leven. Er zit geen hiërarchie binnen de drie. En voor Kierkegaard is belangrijk dat er ook dus geen stappenplan is. Dat het niet is alsof je van het ethische leven naar het esthetische, naar het ethische, naar het religieuze leven stapt. Het is iets waar je doorheen kan springen, als het ware, door je leven heen. En in Of-Of start Kierkegaard eigenlijk met deze filosofie en de uitwerking hiervan en zijn gedachten hieromtrent. Het is een ontzettend dik boek. En Kierkegaard start dit boek met een enigszins zeer zelfverzekerde trant dat hij stelt. Joh, als je dit boek start, lees het dan ook gewoon uit. En, want het is belangrijk en dan snap je er geen bal van en dan vat je het niet. Eventjes kort gezegd. Daar ben ik het eerlijk gezegd niet helemaal mee eens. Ik vind dat Kierkegaard soms heel abstract uitlegt, althans heel veel stof geeft en niet duidelijk aangeeft wat nou de verschillende stadia's inhouden of hoe ze lopen. Het is soms heel erg veel zoeken. Tegelijkertijd, de manieren waarop hij dit behandelt kunnen heel interessant zijn. Want wat hij bijvoorbeeld doet, en daarbij moet ik een beetje verklappen over het boek, maar het boek is opgedeeld in drie delen. Dus het eerste en het grootste stuk gaat over het esthetische leven. Het tweede deel gaat over het ethische leven. En het derde deel, het kleinste deel, gaat over het religieuze leven. En wat hij doet is eigenlijk door middel van bijvoorbeeld brieven, verhalen, betogen, die dan schrijft aan de hand van synoniemen, probeert hij dan te pleiten voor bijvoorbeeld het esthetische leven of het ethische leven of het religieuze leven. Maar bijvoorbeeld het esthetische leven, waar het eerste deel dan over start, deel A, wordt soms wat wisselvallig en wat lastig geschreven. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, het eerste deel, en dan moet ik heel even spieken, is de onmiddellijke erotische stadia of het muzikaal erotische. En latere stukken gaan over onder andere ook een aantal theaterstukken. En deze stukken, daarin komt bijvoorbeeld het esthetische en het ethische leven wel in door. Maar dan focust hij bijvoorbeeld op een aantal theaterstukken die relatief oud zijn. En ook misschien wat minder bekend. In de zin van, voor mij waren ze minder bekend. En voor de groep met wie ik het boek las, was het ook minder bekend. En dat maakt het soms wel lastig ook om mee te gaan in de stof, om het even zo te zeggen. Juist omdat hij bijvoorbeeld dat soort theaters gebruikt, dat soort theaterstukken, die in zijn tijd waarschijnlijk erg bekend waren en nu nog steeds misschien wel een soort legendarische status hebben, maar die niet in het algemeen heel bekend zijn. Dat maakte het boek enigszins lastig, vooral aan het begin. Deel B is minder lastig in dat optiek, maar is taaier. Maar laten we eerst even starten bij A, want wat er dus bij A gebeurt, en dat vond ik ook wel leuk, we worden geïntroduceerd door eigenlijk de uitgever van dit boek, en dat is niet Kierkegaard, maar wel een stuk geschreven door Kierkegaard, waarin de uitgever een bureau vindt, hij vindt het bureau prachtig, hij ziet het ergens staan bij een tweedehands winkel, koopt het bureau op, en vindt uiteindelijk een geheim kastje met daarin een aantal brieven en papierwerk. En een deel daarvan is rommelig en heeft allerlei verschillende onderdelen, waaronder brieven, betogen, pleidooien, theateranalyses. En dat betreft de brieven van de estate, dus deel A van dit boek. Het tweede deel zijn netjes uitgelijnde en uitgewerkt in een net handschrift brieven van een advocaat. En dat is deel B. En dat is het ethische leven. En vanaf de start kan je dus al zien dat er een contrast zit tussen deel A, de estate. Dus heel veel verschillende onderdelen die behandeld worden. Een beetje rommelig, het zit door elkaar. En deel B, het ethische leven en de advocaat, de familieman. Hij heeft een vrouw, heeft een gezinnetje, een serieuze baan. En de nette brieven die dan dat ethische ook weer symboliseren, om het even zo te zeggen. Maar goed, daar start het boek mee. Dan stappen we in deel A. En in deel A, wat ik al zei, er zitten een aantal hoofdstukken tussen die ik gewoon niet ontzettend pakkend vond. Het voorwoord, nou daar hebben we het al net over gehad, is goed te doen. Dan komt er een tweede stuk en dat is de diapsomata. Excuus voor mijn dyslexie even tussendoor. De diapsomata. Wat op bepaalde manier ook weer afgeleid is van de psalmen uit de Bijbel. En het zijn allemaal hele mooie en ook literaire anekdotes van Kierkegaard. Die vond ik persoonlijk ontzettend boeiend, pakkend en mooi om te lezen. Maar daarna startte dus de aantal theateranalyses. En door die theateranalyses kwam ik persoonlijk wat lastiger heen. Ik vond ze wat minder interessant. En ik weet wel dat een vriend van me, die heeft zich ook vervolgens helemaal verdiept in de theaterstukken, in de karakters. Wie is wie en waarom zijn bepaalde. Waarom is de analyse van Kierkegaard goed en kloppend? En die haalde daar meer plezier uit. En wellicht had ik dat ook had moeten doen. Maar ik kwam daar minder doorheen. Wat ik wel een ontzettend mooi stuk vond, en in het Engels is dat crop rotation. En in de Nederlandse vertaling die ik hier heb, heet het de wisselbouw. En daarin pleit de esthetische schrijver pleit ervoor dat verveling eigenlijk de dood is van het bestaan. Op verveling is de menselijke dood. En het ergste dat de mens eigenlijk kan overkomen. En daarom moet je constant bezig zijn met het openhalen en het roteren van de kroppen, om het zo te zeggen. Dus elke keer plant je weer wat nieuws. En zo is er elke keer weer wat nieuws. En dat moet je in het leven, moet je dat feitelijk ook toepassen, volgens A. In de zin dat je constant bezig moet zijn met het hervinden van nieuwe dingen, zodat je eigenlijk de verveling niet kan vinden. Ik vond dat een van de meest toegankelijke stukken en ook een van de meest duidelijke stukken in de filosofie van de estate. In de zin dat hoe de estate leeft, is constant iets nieuws. Dat zien we ook in de verschillende stukken die Kierkegaard gebruikt voor de estate. Het is een pleidooi, het is een theateranalyse, het is een brief. Elke keer is het een ander stukje waar de estate zich op gefocust heeft. Dus het is elke keer weer wat nieuws. En elke keer is hij weer met wat anders bezig. En volgens Kierkegaard is dan ook de estate degene die ik zou hem willen beschrijven als leeft met de golven mee, om het zo te zeggen. Elke keer is er weer wat nieuws en elke keer vindt hij weer een andere interesse, een andere hobby die hem bezighoudt en afleidend houdt van de echte belangrijke dingen in het leven. En met de echte belangrijke dingen, dan kom ik zo meteen op het religieuze leven. Na dit stuk komt een ander mooi stuk en dat is het dagboek van de verleider. En in het dagboek van de verleider zien we dan ook de estate als hoe hij is in de relaties. Dus bijvoorbeeld, we volgen dan Johannes de Verleider, als ik het goed heb onthouden. En die houdt een dagboek bij in hoe hij op een gegeven moment een dame, op wie hij duidelijk een oogje heeft, op zo'n manier probeert te manipuleren dat zij gevoelens voor hem gaat ontwikkelen, zonder dat ze het echt doorheeft en zonder dat hij iets direct hoeft te doen. Hij manipuleert haar in zo'n manier dat ze uiteindelijk op hem valt en dat ze vervolgens seks hebben. En daarna manipuleert hij haar weer op zo'n manier dat ze uiteindelijk niet met hem een verdere relatie wil hebben. Het is een beetje je raakt bewogen in het stuk. En het is niet op een gegeven moment een heel vrolijk stuk. In de zin dat je best wel een beetje een afkeer kan krijgen van de verleider. Maar tegelijkertijd wel een heel duidelijk stuk in hoe de verleider en daarmee de estate valt op een dame. Probeert haar te manipuleren, meeraakt in het spel. Hè. In die zin is het dus iets wat hem op dat moment vermaakt. En vervolgens heeft hij het bereikt, is het niet interessant meer en springt hij door naar de volgende. Ik hoop dat ik daarmee ook een beetje het beeld duidelijk heb gemaakt van wie dan de esthete is en wat de esthetische filosofie is. Het is ook een soort hedonisme, om het zo te benoemen. En het is niet zozeer altijd slecht. Ik bedoel, het kan ook het genieten zijn van het leven, maar in bepaalde mate. Dan springen we over naar de ethicus. En het ethische leven, wat dan al beschreven wordt, zoals ik al zei, door de rechter, de familieman. Allemaal in nette brieven wordt het opgesteld. En hij werkt dan twee stellingen uit, twee brieven. En in de eerste, het klinkt al ontzettend interessant, de esthetische geldigheid van het huwelijk. In de zin dat hij probeert de esthete, te overtuigen dat er bepaalde esthetische plezieren zijn die alleen in het ethische leven gevonden kunnen worden. Dus om het even te versimpelen, er zijn dingen die je eigenlijk alleen kan vinden in het huwelijk. Ethische dingen, fijne dingen, mooie dingen die je alleen kan vinden door de ethische keuze te begaan van ik stap het huwelijk in. En de ethische keuze hoeft niet altijd goed te zijn. Dat is ook iets wat benadrukt wordt in de zin dat wat het esthetische van het ethische onderscheidt, volgens mijn interpretatie, is dat je de keuze ergens voor maakt. Dus het is de bewuste keuze om iets te ondergaan. Dus bijvoorbeeld, dit wordt dan nu aangegeven als het huwelijk en daarin zie ik misschien een deel voorkeur dat Kierkegaard heeft voor het ethische leven. Maar het kan ook de bewuste keuze zijn tot verveling. Of de bewuste keuze zijn om niet het huwelijk in te stappen. Zolang het maar een bewuste keuze is. En de bewuste of de daadwerkelijk beslissende keuze. Dat is het onderscheid tussen het ethische leven en het esthetische leven en het ethische leven. Maar het eerste stuk vond ik eerlijk gezegd niet heel interessant. Het neemt best wel wat bladzijden in beslag. En het is op een gegeven moment niet het meest pakkende stuk meer. Je moet je er best wel doorheen werken. Wat ik daarbij wel een erg interessante paragraaf vond, was de paragraaf daarna. Dat is het evenwicht tussen het esthetische en het ethische in de uitwerking van de persoonlijkheid. En hierin wordt dan heel duidelijk benadrukt wat dan die keuze is die gemaakt wordt. En zien we dan ook hoe inderdaad B, deze rechter, deze serieuze man, probeert A te overtuigen om bepaalde beslissingen te maken die doorzet. Zodat hij niet de hele tijd maar meebeweegt in de stroming, om het zo te kunnen zeggen. Het laatste stuk is een heel kort stuk. En dat is een preek die is uitgeschreven. B is bevriend met een prediker. En deze heeft een preek geschreven over God. En over de overgave aan God. En die besluit dit op te sturen naar A. En dan volgt een stuk waarin die eigenlijk al toewerkt naar dit boekje. Want wat doet Kierkegaard eigenlijk? Is hij beschrijft dus een prediking waarin die schrijft over de totale overgave aan God. Dus hij schrijft eraan toe van oké, we hebben het esthetische leven, prima. We hebben het ethische leven, ook goed. Maar wat is nu de stap daarna, als het ware? En als ik daarna zeg, dan zie je een hiërarchie. Dat moeten we even vergeten. Maar wat is dan het spirituele leven, om het zo te zeggen? En wat het spirituele leven is de overgave aan God. Dus het weten dat jij eigenlijk niks weet. Het doorhebben dat er meer is dan jijzelf. Meer is dan de bewuste keuzes die jij kan maken. Meer is dan het esthetische leven. Er is namelijk een God en de liefde van God in de oneindigheid, om het zo te zeggen. En jij staat gebonden aan die oneindigheid. En wij moeten eigenlijk weten dat er bepaalde dingen zijn die wij nooit kunnen weten. We moeten ons kunnen overgeven aan eigenlijk ons onwetende. En dit is iets irrationeels. En dat beschrijft hij ook. Het is een soort irrationele overgave aan God. Dat de juiste stap voorwaarts is. Dus niet proberen met de stroming mee te bewegen in een soort hedonisme. We moeten niet zozeer, zoals het ethische leven, bewust bepaalde keuzes maken. Maar we moeten ons in een soort irrationele overgave geven aan God. En dat is het spirituele leven volgens Kierkegaard. En dat werkt hij dan ook meer uit in De ziekte tot de dood. Want wat, en De ziekte tot de dood, als ik er heel kort over mag zijn, het is een taai boek. En ik vond het geen makkelijk boek. Het was wel een boek dat een hele duidelijke opzet had, wat ik dus meer miste in of. In de zin dat het een heel duidelijk voorwoord heeft. Het start met vertwijfeling. Dus wat is nou eigenlijk vertwijfeling? Waarom spreken we van de ziekte tot de dood? Wat is de vertwijfeling? De verschillende fases van vertwijfeling. En de uiteindelijke overgave weer aan God. Maar Het is een heel taai geschreven boek. Het is ook een heel spiritueel boek. En ik merk ook dat ik heb bijvoorbeeld nooit de Bijbel gelezen. Er worden heel veel referenties gemaakt aan de Bijbel die ik gewoon mis en ook niet kan plaatsen. Maar wat we zien bij ziekte tot de dood is dat Kierkegaard het in eerste instantie heeft op wat dan die ziekte tot de dood is. En het is dus in die zin, het is een ziekte die aan blijft houden. In de zin dat de dood niet het einde betekent van deze ziekte. En de enige die de ziekte als het ware kan overleven, om het even zo te zeggen, is de echte christenen. En de echte christenen is niet de christenen die gewoon naar de kerk gaat op de zondag, die bidt en die af en toe bidt voor het eten, ze psalmen opleest, soms de Bijbel inkijkt en dat is het. Nee, de echte christenen is de christenen volgens Kierkegaard. Dus degene die de volledige overgave kan geven aan God. Dat is de echte christenen. Maar wat is dan die ziekte tot de dood? Nou, die ziekte tot de dood, dat is vertwijfeling. En vertwijfeling voor de overgave aan God. De eerste hoofdstukken zijn dan ook de meest bekende hoofdstukken in mijn optiek. Als het gaat om Kierkegaard's interesse in dan vertwijfeling. Of angst, anxiety, om het even in het Engels te benoemen. Dus als je soms quotes voorbij ziet komen over vertwijfeling en hoe Kierkegaard daarmee omgaat, dat ieder mens vertwijfeld is, dat het een deel is van het leven, dat het erbij hoort. Dat is een heel makkelijk en goed stuk aan de ziekte tot de dood. Hier komt dat in voor. Nu heb ik zijn andere werken nog niet gelezen, dus daar kan het ook in voorkomen. Maar het praten over angst en vertwijfeling is in dit boek prominent. Want wat zegt Kierkegaard? Ieder mens is in principe vertwijfeld. En die vertwijfeling, dat is dus de ziekte van tot de dood. Want wat is de vertwijfeling? Het is het niet kunnen of willen of weten van het kunnen overgeven aan God. Dus we hebben een bepaalde behoefte, of in ieder geval God is er voor ons. En we kunnen ons overgeven aan God. We kunnen hem omarmen en we kunnen ons als het ware omarmen met het feit dat er een liefdevolle God is die als het ware deel van ons, of nou, ik wil niet zeggen deel van ons uitmaakt, maar in ieder geval zijn liefde als het ware over ons heen laat stromen. Om het even zo te zeggen. Ik kan geen andere woorden kiezen dan dit. Maar er is dus een God aan wie we ons over kunnen geven. En de vertwijfeling is A, het niet bekend zijn met het bestaan van deze God, of het niet bekend zijn of het bewustzijn van de vertwijfeling. Dus het gewoon leven voor het leven. En niet eens bewust zijn van het feit dat je een soort spirituele leegte hebt die alleen God als het ware kan vullen. De tweede is dat in principe dat je je bewust bent van de vertwijfeling, maar je er niet toe kan zetten om je te overgeven aan God. En je hebt ook nog de mens die in die zin zich bewust is van de vertwijfeling. Bewust is van het gevoel van, och, ik ben eigenlijk niet helemaal zeker in het bestaan. Maar zich op een gegeven moment vasthoudt aan de kracht van het bestaan, van het zelfbestaan. En dat probeert op te vullen in een soort rebellie tegenover God. Dus als het ware de oneindige liefde die God voor ons heeft uit te sluiten en het op te vullen met eigen kracht. Ik weet niet hoe Nietzsche daar tegenover houdt, want ik ben te onbekend met Nietzsche. Maar je zou het kunnen zeggen dat de laatste, dus de opstand tegenover God en het proberen te vullen van deze leegte zonder het gebruik van God, wellicht iets is waar wat meer in de trend valt van Nietzsche. Goed. En uiteindelijk zegt Kierkegaard de enige manier om je te overgeven aan God, om de vertwijfeling op te lossen is, hè, zoals ik al voorspelde, de overgave aan God. Dus in die zin, we hebben de vertwijfeling van, hè, we zitten te piekeren binnen onszelf in het bestaan, wat we hier doen, waarom we hier zijn, wat het betekent. En Kierkegaard zegt, je moet je niet proberen constant vast te houden in het zoeken naar die vragen. Er zijn dingen die we niet weten. We zijn onwetende wezens. We kunnen niet achter alles komen. En de oplossing is de overgave aan God. Het erkennen van we zijn onwetende wezens. Het bekennen van we zijn onwetende wezens. En het niet blijven ontkennen daarvan. En op het moment dat je eigenlijk kan neerleggen bij het ontweten, het onwetend zijn. En God kan omarmen, hè? De soort van val maken voor God, dan vervalt de vertwijfeling en bereik je meer het gebied van de echte christenen. En dan overleef je dus ook de ziekte tot de dood. Want op het moment dat je vertwijfelt, zal je ook niet erkend worden in, om het even zo te zeggen, de hemel. En om Kierkegaard zijn standpunt duidelijk te maken, had ik één fragment dat ik graag voor zou willen lezen. En dat is de volgende. Elke menselijke existentie die zich niet van zichzelf bewust is als geest, of zich niet voor God van zichzelf persoonlijk bewust is als geest, elke menselijke existentie die op die manier haar grond niet doorzichtig in God vindt, maar duister rust en opgaat in iets abstracts en universeels, zoals de staat, de natie of dergelijke, of in het duister tastend over haarzelf, haar vermogens, louter als werkzame krachten opvat, zonder zich in de diepere zin bewust te worden waartoe ze die heeft. Elke existentie die haarzelf opvat als een onverklaarbaar iets, terwijl dit eigenlijk naar binnen toe zou moeten worden verstaan. Elke existentie van dien aard, wat ze ook uitvoert, al is het het meest verbazingwekkende wat ze ook verklaart. Al is dat het hele bestaan, hoe intensief ze ook esthetisch van het leven geniet, elke existentie van dien aard is toch vertwijfeling. En daarin zie je al Kierkegaard als een soort radicale christene die echt voor de volledige overgave gaat aan God. Ik had nog een derde boek dat ik hierbij wilde gebruiken. Dat is namelijk Vrees en Beven, maar die heb ik op dit moment niet in mijn beschikking. Dus als ik die weer terug heb, dan zal ik die ook behandelen. Want daarin zien we dus nog verder uitgewerkt die soort irrationele sprong naar God toe. Dus dat is de zogenaamde leap of faith. Wat letterlijk dus inderdaad betekent de sprong het irrationele toe en de volledige overgave aan God. En daarin haalt Kierkegaard een aantal voorbeelden aan van, als het goed is, Jozef die zijn zoontje, of die van God te horen krijgt dat hij zijn zoontje om moet leggen. Maar ik weet niet zeker of het dat het juiste Bijbelse verhaal is. Maar daar komen we nog een keer op terug. Dat komt goed. Voor nu, bedankt voor het kijken. Zeker als je tot hier hebt uitgezeten. Ontzettend bedankt. Deel de video als je het interessant vond. Deel de podcast als je het interessant vond. Kijk nog even op de website. En ik zie jullie snel weer.